Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Nou, welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van de borstkast. Tegenover mij zit Chantal. Welkom Chantal.
Dankjewel.
Ik zit even te denken, hoe hebben wij elkaar leren kennen? Want wij kennen elkaar nog helemaal niet.
Nee, ik zag een berichtje van jou op LinkedIn.
Oh ja, dat is het, LinkedIn. Ja.
Waarin je aangaf dat je borstkanker had gekregen.
Ja.
En dat jij iets wilde doen voor anderen.
Ja.
En dat jij de borstkast had bedacht. En dat vond ik zo knap van je. Dat je meteen na je diagnose zoiets wilde gaan doen. Want ik dacht, oh, in de tijd dat ik die diagnose kreeg, was ik echt helemaal lam geslagen.
Ja.
En toen heb ik dus een berichtje naar jou gestuurd.
Ja.
Om aan te geven van super dat je dit doet.
Ja, ja. En toen hebben we een beetje contact gehouden. En volgens mij heb je me zelfs rond de operatie gewoon veel sterkte gewend en zo. Echt ontzettend lief, vond ik dat. En we hadden volgens mij in oktober eigenlijk al gepland om een podcast op te nemen.
Ja.
Maar toen lag ik er gewoon zo totaal af, zo richting einde chemo.
Ja, begrijpelijk.
Dus dat heeft wat langer geduurd. Maar nou, het is nu begin mei 2023 en daar zitten we dan eindelijk.
Dus 2024.
Zitten we al. Yay. Nou ja, hallo chemobrein.
Geef niet, die hebben we allebei.
Wauw. Wow. 2024 is het alweer, ja. Dus daar zitten we eindelijk. Heel leuk. Fijn dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Nou, laten we even beginnen met voorstellen. Wie ben je en nou, wat doe je?
Ik ben Chantal. Ik ben 37 jaar. En ik woon in Rijnsburg met mijn man en twee dochters, Joanne en Lily. Joanne is 9 jaar en Lily is 3 jaar. En ik werk als jeugdarts.
Mm-hmm.
Nou, ik was net eigenlijk een paar maanden klaar met mijn opleiding, met mijn specialisatie. Toen ik met Lily op de bank zat. En Lily die kreeg nog borstvoeding van mij. Terwijl ze toen al een maandje of 20 was. Maar dat was voor haar een troost. Mm-hmm. Ze had één borst, weigerde ze al een tijdje. Maar ik dacht vanwege de leeftijd en vanwege nou, een voorkeurshouding, dat ze gewoon nog die andere alleen fijn vond.
Mm-hmm.
Totdat ik ineens een knobbeltje aan de borst voelde waar die zij weigerde. En toen heb ik eigenlijk meteen de huisarts gebeld.
Ja.
Ja.
Wat dacht je toen je dat knobbeltje voelde?
Ik dacht meteen, dit heb ik niet eerder gevoeld. Dit is een hartertje vast aan de onderlaag. Nou ja, ik ben zelf arts. Dus
ja, precies. Je wist wat je moest voelen. Ja.
Ik denk, dit is niet goed. Hier gaan we meteen mee naar de dokter.
Ja. Ja.
Ja. Nou, en de huisarts zegt, ik kom meteen dezelfde dag terecht. En ze zegt, ik voel wat jij voelt en ik stuur je door. En eigenlijk een paar dagen later heb ik een mammografie gehad. Punctie ook.
Mm-hmm.
Zowel van in de borst als in de oksel. Want mm-hmm. daar zagen ze ook vergrote klieren. En diezelfde middag nog wist ik dat het foute boel was. Alleen dan moet je nog wachten op de uitslag van de punctie.
Ja.
En wij gingen op vakantie. Ze moesten toch tijdens de vakantie nog terug om
die uitslag
te krijgen. We gingen wel in Nederland op vakantie, dus we konden makkelijk terugrijden. Maar goed, het was niet echt de vakantie die je dan voor ogen hebt.
Nee, echt ontspannen was het niet.
Nee.
Hey, en toen jij die mammografie kreeg en de punctie werd genomen, wat ging er door je heen? Wat dacht je? Hoe was dat?
Nou, ik keek naar het gezicht van de radioloog. Mm-hmm. En ik zag aan haar gezicht van dit is niet oké. Dus toen zei ik ook tegen haar, het is niet goed hè. En ze zegt, nou, ik maak me hier wel zorgen om.
Mm-hmm.
Ja, en ook dat daarna die punctie kwam, dacht ik ook van ja, dat doen ze ook niet zomaar natuurlijk.
Nee.
En dat ze ook nog bij die oksel zegt van nou, ik zie ook nog 2 verdachte klieren. Ja, ik wist eigenlijk wel meteen van...
Het is helemaal mis.
Ja.
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 En hoe uitte zich dat bij jou?
Ik was wel meteen bang en verdrietig. Ja. Ja. En mijn man die stond op de gang met mijn 2 dochters te wachten.
Oh.
Want we gingen er eigenlijk meer naartoe van... Oh, dan doen we dat wel even.
Ja.
En ik kwam
om even
buiten
uit te sluiten dat het zo gewoon iets ja. is. Weet je, dat het gewoon helemaal niks is. Ja.
Ja, want toch ergens heb je in je hoofd van... joh, het zal wel niks zijn.
Ja.
De hoop dan.
Ja, hè? Ja.
En ik kwam naar buiten en... nou, we liepen eigenlijk gewoon zo rustig naar buiten. En ik zeg tegen mijn man, maar het is niet goed hoor. En hij zei, ja, maar je weet het nog niet. Ik zeg, ja, het is niet goed. Nou ja, en toen 's middags belde de huisarts. En die kreeg net het verslag binnen van de radioloog. En die zei ook van... nee, dit wordt een slecht nieuws gesprek. Ja. Ja,
dat kreeg je dus via de telefoon van de huisarts te horen. Maar toen moest je nog wel wachten op de uitslag van de punctie. En die kreeg je uiteindelijk van de chirurg of verpleegkundige?
De chirurg en de verpleegkundige waren samen.
Ja. Ja. En wat zeiden zij?
Ja, zij zeiden dat het voornamelijk ging om het voorstadium. Dus deze is graad 3. En dat zat dan wel door mijn hele borst heen.
Mm-hmm.
Dus er was wel een borstamputatie nodig. En wel met behoud van tepel.
Mm-hmm.
En dan hadden ze ook nog iets gevonden in de oksel. Maar dat leek dan meer te gaan om een B-cel-lymfoom. Maar omdat ik geen klachten daarvan had...
Wat is een B-cel-lymfoom?
Ja, Hodgkin.
Oh.
Ja. Maar dat was dan... daar waren dan lichte aanwijzingen voor. En dan zeiden ze ook, dat kan dan ook nog een sample error zijn. Dat dan een foutje is.
Mm-hmm.
Maar ze zeggen, we gaan toch... met die schildwachtprocedure gaan we die klieren daar in de buurt weghalen. En dan zien we wel wat daar uitkomt.
Oké. Okay.
En daar kwam niks uit.
Daar kwam niks uit?
Nee.
Wow, maar jij kreeg dus eigenlijk te horen... misschien heb je 2 soorten kanker? Of heb ik dat verkeerd begrepen nu?
Nee, dat klopt. Dat was dus een mogelijkheid.
Wow.
En ik ben dan wel nog bij de internist onder... controle, omdat ik wel overal wat vergrote lymfeklieren heb. Dus het kan dan ook zijn dat het een voorstadium is. En hij zegt, dan heb je daar helemaal niks aan om dat te weten. Want het hoeft niet te zijn dat dat uitgroeit in...
echt kanker?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Maar je blijft onder strikte controle daarvoor?
Nou ja, inderdaad, als ik klachten heb, dan... dan kan ik aan de bel trekken en ik heb eens in de zoveel maanden dan een fysieke afspraak.
Ja, oké. Okay. Ja. Jeetje zeg, dat is ook voor het eerst eigenlijk dat het genoemd wordt iets anders dan borstkanker, wat er dan nog bij komt. Ik wist dat helemaal niet, dat überhaupt kon. Want ze dachten waarschijnlijk op de echo, een vergrote lymfeklier is misschien uitzaaiing van borstkanker in je lymfeklier. Maar dat bleek iets anders.
Ja, want dat bleek het dus helemaal niet te zijn. En nu is het eigenlijk een beetje onduidelijk.
Ja.
Waar gaat het nou om, die sample error? Of
ja.
En dan denk ik, ja, ik hou me er ook niet heel erg mee bezig.
Nee.
Het is wel als ik een vergrote lymfeklier voel, dat ik denk, even in de gaten houden dat die niet groter wordt.
Ja.
Want je kan natuurlijk heel snel een vergrote lymfeklier krijgen.
Ja.
Door een wondje ergens of dat je wat verkouden bent.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gehad. Dat ik reactieve klieren heb.
Oké. Okay.
Dus zo probeer ik het ook voor mezelf een beetje
tuurlijk
te relativeren.
Ja.
Van,
ja.
Het hoeft ook niet iets te worden.
Nee, nee. Oké, okay, en toen kreeg je dat te horen. Hoe zag jouw behandeling eruit? Wat zeiden ze dat er nodig was?
Eigenlijk dus de amputatie.
Mm-hmm.
Dat het enige zou zijn wat nodig was. Tenzij er uit, want dan bekijken ze natuurlijk dat weefsel wat mm-hmm. ze verwijderen nog in plakjes onder de microscoop.
Mm-hmm.
Tenzij daar dan nog iets anders uitkwam. En toen kwam er wel uit dat er al een mini-tumor was die en hormoongevoelig was en HER2 positief.
Mm-hmm.
Maar nog steeds, omdat het dan zo'n kleine tumor was, vonden zij dat het voldoende was met alleen een amputatie.
Okay.
Maar ik had ook de verslagen gelezen van de patholoog. En dan was het ook van de snijranden waren niet schoon. Maar goed, daar had de chirurg ook weer over uitgelegd. Van, je hebt ook geen onderhuids vetweefsel, dus dan heb je ook geen marge. Maar het voelde, er waren een aantal punten bij elkaar waarvan ik dacht, dit voelt gewoon niet prettig.
Nee.
En dat heb ik besproken met mijn huisarts. En die zegt van, ja, daar heb je wel gelijk in. Dan laten we een second opinion doen.
Ja. En dat heb je toen ook gedaan bij een ander ziekenhuis.
Ja, bij het AVL.
Ja.
Toen hebben ze dus alle verslagen gelezen.
Ja.
En ook nog opnieuw een mammogram gemaakt.
Ja.
En wat nog meer?
Mijn echo, denk ik ook.
Echo
ook. Bij mij was dat zo, ja.
Ja, en dan hadden zij wel dezelfde bevindingen als het andere ziekenhuis, maar wel een ander advies.
Okay.
En dan vooral vanwege de leeftijd, dat ze zoiets hadden van, het is wel echt verstandig om toch aanvullend chemo en immunotherapie en hormoontherapie te doen.
Oké. Okay. Dus dat is echt een totaal ander advies.
Ja.
Van, nee, ga maar lekker naar huis, herstellen van je operatie en een fijn leven verder, bij wijze van spreken, naar,
ja.
Je moet nu aan driedubbele chemo, eigenlijk.
Ja, ja, en dat eerste, dat voelde al niet goed. Dus ik ben blij dat ik een second opinion heb gedaan.
Ja.
Ja, en dan ben je natuurlijk veel langer uit de running met extra behandelingen. Maar het voelt wel voor de lange termijn veel veiliger.
Ja, ja, ja. En heb je toen die chemo's ook in het AVL gedaan? Hebben zij de behandeling helemaal overgenomen of...
Nee, ik heb wel de behandelingen in het oorspronkelijke ziekenhuis waar ik liep.
Oké. Okay.
Want dat is ook gewoon, dat was praktisch gezien beter.
Ja.
Met twee kinderen thuis.
Ja, ja, ik snap het.
Ja, ja, dat was dichterbij. En,
ja, want ik weet, van bij het AVL vroegen ze dat van aan mij. Want ik heb ook een second opinion gedaan, hè.
Ja.
Van, wil je dat we de behandeling overnemen? Toen heb ik dat even overlegd. Bij mij verschilde het niet heel erg van wat mijn eigen ziekenhuis had gezegd en wat het AVL zei. En het AVL zei van, ja, de chemo is hier niet anders dan in Amersfoort. Het is gewoon hetzelfde spul en het scheelt wel heel veel reizen.
Ja.
Dus ik heb er toen ook voor gekozen om het gewoon in mijn eigen ziekenhuis te doen. Want we wonen heel dicht bij het ziekenhuis ook nog. Dus.
Ja, en dat is fijn, want ook met de chemo, je mag ook niet zelf...
Nee.
Dus
nee.
Dat
had
dan...
ik ook niet gekund, denk ik.
Nee.
Heen nog wel, maar terug niet.
Nee, maar daarom is het ook... Ja, je bent dan toch afhankelijk van anderen. En je wil het andere ook niet te moeilijk maken.
Nee, precies. Oké, dus je bent toen na de operatie in het chemotraject ingegaan. En heb jij de... 4 keer AC en paclitaxel en...
Nee, de 4 keer AC heb ik niet gehad.
Okay.
Ik heb dan 12 keer paclitaxel gehad.
Oké.
Ja.
En immuno?
Ja.
Oké.
En dat was dan eens in de 3 weken. Jaar lang.
Ja. Oh, dat moest langer dan, ja.
Ja.
Ja, want die paclitaxel is elke week, hè?
Ja, die is elke week. En dus de immuno is om de 3 weken.
Mm-hmm.
En die starten wel gelijk met de chemo... Maar ja, dan ben je dus nog langer bezig. Want dan moesten er 17 in totaal zijn. En dan ben je er wel een jaar mee zoet.
Ja. Ja. En hoe ben je die tijd doorgekomen? De chemo, hoe kijk je daarop terug?
Nou, het was uiteindelijk best een zware tijd geworden. Omdat na de 3de chemo mijn vader overleed.
Nee joh.
Plots, ja. En, hij was wel bekend met eindstadium hartfalen.
Mm-hmm.
Want dat was, vlak voordat ik de diagnose kreeg, was hij opgenomen in het ziekenhuis. Helemaal opgeblazen. En toen was dat dan de diagnose bij hem. En zou ik dan mantelzorger voor hem willen zijn in die periode. Maar dat ging toen niet door, omdat ik zelf ziek werd.
Ja.
Dus wij hebben wel meerdere keren in de week steeds telefonisch contact met elkaar gehad. En het leek erop dat het bij hem toch best stabiel was. Want hij was ook nog van plan om te gaan verhuizen naar Friesland. En hij zou in een woning gaan kijken na het weekend. En op vrijdag belde mijn broertje in paniek dat hij hem dood gevonden had.
Echt? Jeetje,
ja.
Joh.
Dat was net na mijn derde chemo. Dus het was heel veel.
Ja, wat ontzettend heftig om dat zo samen...
Ja, en het was ook wel heel fijn dat... want je wil natuurlijk die uitvaart wil je ook gewoon mooi regelen. Want dat is het laatste wat je dan nog kunt doen.
Mm-hmm.
En dat de uitvaartondernemer dan ook echt rekening hield met mijn chemoschema en de dagen waarop ik me dan niet lekker zou voelen.
Mm-hmm.
Zodat daar een beetje omheen gewerkt kon worden.
Gepland kon worden, ja.
Ja.
En hoe kijk je terug op de uitvaart?
Het was heel mooi. Het was wel heel zwaar.
Ja.
Maar ik heb ook een speech gehouden. En dat geeft dan toch een gevoel van verwerking.
Ja.
Een eerste verwerking die je dan inzet. Ja.
Zo. Nou, er komt wel veel bij elkaar dan in een hele korte tijd.
Nou, en toen werd mijn oma ziek.
Oh, er komt nog wat bij.
Ja, joh.
Wat?
Ja, toen werd mijn oma ziek en die gaf ook aan van... ja, nee, maar dit is het einde voor mij. En ze was 98, dus ze vond het zelf ook wel mooi geweest. Ze kon niet meer eten, niet meer drinken. Dus ze ging wat langzamer achteruit.
Mm-hmm.
En daardoor heb ik bij haar wel echt de kans gehad om goed afscheid te nemen.
Ja.
En toen dacht ik, voor haar wil ik ook een speech doen. Maar ze leeft nog, dus
echt?
Ik heb het... Ja, voor haar zelf gehouden.
Oh, wow.
Zodat zij... Nou ja.
Bij leven eigenlijk, ja.
Ja, dat zij kon... Sorry hoor.
Nee, geeft niet.
Dat zij zelf nog kon horen wat ze voor mij betekende.
Ja,
dat vond ik wel heel belangrijk om te doen. Omdat ik dat zo bij mijn vader gemist had. Mm. Dan denk ik, ja, ik ben nu een speech aan het houden, maar wat krijgt hij er daar zelf van mee? Je hoopt dat hij toch ergens... Want je weet niet wat er gebeurt nadat je overlijdt. Maar ja, ik vond het wel mooi dat ik bij mijn oma dan de kans had om het nog echt tegen haarzelf te zeggen.
Ja. En hoe heeft ze dat ontvangen?
Ja, daar was ze heel blij mee, ja.
Snap ik.
Ja.
Wat mooi dat je dat zo gedaan hebt.
Nou, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik vond het heel spannend, maar ja, ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Ja, ja. Zo, nou, zijn er nog meer mensen ziek geworden of dingen gebeurd in die tijd? Of,
nou,
was dit het?
De oma van mijn man is ook nog een paar maanden later overleden.
Jeetje.
Ja. Ja, dus wij hadden niet ons beste jaar.
Nee.
En het is ook, je bent zelf ziek. En als je dan overledene meemaakt in die periode, dan is dat ook nog eens heel dubbel. Want dan denk je, ja, ik zou dat ook nog eens kunnen zijn.
Ja, hè? Ja.
Ja.
Ja, ik vind dat. De dood is dan, dat is natuurlijk zo lang, als je zo jong bent, echt niet iets waar je elke dag mee bezig bent. Hè? Sommige mensen misschien wel, maar een gemiddeld gezond iemand is denk ik niet elke dag bezig met zijn of haar eigen sterfelijkheid. Totdat er iemand overlijdt en dan komt dat ineens natuurlijk heel dichtbij. Of je wordt ziek en dan ben je daar wel heel erg mee bezig.
Ja.
En als je ziek wordt, tenminste mijn ervaring is dat je dan een soort gevoel hebt van pech. Van waarom ik? Waarom word ik nou ziek? Ik ben gezond en fit en ik zorg goed voor mezelf. En waarom, waarom gebeurt dit? En dan overlijdt iemand. En dan heb je ineens geen pech, maar geluk dat je nog leeft.
Ja.
Nou, dat...
Het is heel dubbel.
Dat is een soort mindfuck waar ik ook niet altijd uitkom.
Nee, hè?
Nee.
Nee, en dan heb je dus het geluk dat je het hebt mogen overleven.
Ja.
Maar mentaal ben je natuurlijk nog niet helemaal van... Oh, ik ben happy de peppy.
Nee.
Nee. En Dat had ik dan, dat ik me dan ook echt schuldig voelde. Dat ik dacht, jeetje, dan mocht ik beter worden en dan zit ik hier een zak in as. Wat is dit nou?
Ja, alsof je daar geen recht op hebt of zo.
Ja,
om verdrietig te zijn. Je moet toch dankbaar zijn. En je moet positief zijn. Ja.
Ja.
Ja, ik herken heel erg wat je zegt. En ik vind het ook heel stom dat dat zo is. Want het slaat natuurlijk nergens op. Maar dat weten we rationeel wel. Maar je gevoel doet gewoon niet altijd mee daarin.
Nee, en het is natuurlijk heel logisch dat wanneer je eenmaal de behandelingen achter de rug hebt, dat je dan ineens in die verwerkingsmodus komt.
Ja.
Dan ineens besef je van, jeetje, wat heb ik allemaal achter de kiezen.
Ja.
En nu, weet je, met de blik op vooruit. Maar ook alle angsten en alle gebreken die je dan nog ervaart.
Ja, want die zijn er wel degelijk.
Ja.
Ja. Want waar heb jij het meest, als we het over de gebreken hebben, nog last van? Postkanker, zeg maar.
Ja, toch wel echt concentratie, vergeetachtigheid. En emotieregulatie kan nog best wel snel huilen.
Mm-hmm.
En dat kan dan in één keer. Dan in één keer is dat zo'n.
Is het er?
Ja, dan is het er.
Ja.
En dat is best lastig, want dat vind ik dan in mijn werk. Dan denk ik, ik moet me wel concentreren op mijn werk.
Ja.
En,
dingen onthouden.
Onthouden is ook heel handig.
Ja.
En emotieregulatie, hè, want dat, ook verdrietige ouders soms tegenover je.
Ja.
Daar moet je mee kunnen omgaan. Maar ook de prikkels, dat vind ik ook wel erg lastig. Want daar heb ik ook heel veel last van.
Mm-hmm.
Want wanneer is het te veel? En hoe voorkom je dat het te veel wordt? Het blijft wel een struggle.
Ja. En over die emotieregulatie. We hebben natuurlijk vanuit de opleidingen zo allemaal geleerd van je hebt een professionele houding. Als iemand tegenover je in tranen uitbarst, dan ga je niet mee zitten huilen. Dat is niet professioneel. Ik ben er ook wel anders over gaan denken. Want ik denk ook, je bent niet alleen maar professional, maar je bent ook mens. Dus iets mag je ook best wel raken.
Ja.
Dat maakt je misschien ook menselijker voor degene die tegenover je zit.
Ja.
Of gevoeliger of begripvoller, welk woord je er ook aan wil geven. Kan je daar ook op die manier naar kijken? Of heb je er vooral echt last van dat je
drukken? Nee, nu kan ik er wel op die manier naar kijken. Nu denk ik ook wel, stel dat het gebeurt, dat iemand huilt en dat ik mijn tranen ook niet kan onderdrukken.
Mm-hmm.
Waarom zou het voor de ander vervelend zijn eigenlijk?
Ja.
Want je leeft wel met diegene mee.
Ja, ik denk dus dat het ook helemaal niet vervelend is. Nee. Voor de ander, voor jezelf misschien. Maar.
Ja, en dan denk ik voor mezelf zou ik het nog kunnen uitleggen dan ook aan de ander. Van, dit speelt er bij mij, dus de emoties liggen iets meer aan de oppervlak dan voorheen.
Ja.
En daar moet ik mijn weg nog een beetje in vinden.
Ja,
maar, ja, zo heb ik dat wel bedacht. Want stel dat het gebeurt, dan zou ik dat altijd nog
uit kunnen leggen eigenlijk. Ja. Ja, mooi wel toch?
Dat neemt de druk ook wel weg, waardoor het denk ik minder snel
dat denk
gebeurt.
Ik ook. Als je alleen maar daar zit met het mag niet huilen, dan is het wel heel moeilijk, zeg maar. En dan, terwijl als je jezelf toestaat om daar ruimte aan te geven, dan en het mag er zijn, dan is het misschien ook minder nodig of zo.
Ja,
dat het echt gebeurt. Jeetje, wat een start van dit gesprek, Chantal. Echt een heftige eerste periode heb je gehad.
Ja.
En wij hebben een paar maanden geleden dus al even gebeld over samen een podcast opnemen. En ook waar jij je focus op zou willen leggen. En toen vertelde je mij dat je naar een inloophuis was geweest. Er zijn heel veel inloophuizen door het hele land die speciaal gericht zijn op kankerpatiënten of familie van kankerpatiënten, waar heel veel vrijwilligers rondlopen die jou te woord kunnen staan, maar waar je workshops kan volgen. Bedenk het maar. Als ik heel eerlijk ben ik nog nooit daar naar binnen gelopen. Maar jij wel.
Ja.
En dat heeft je ook best wel wat opgeleverd. En daar wilde je graag wat over vertellen. Dus, vertel. Wat is jouw ervaring?
Ja, nee, ik was dus aan het einde van mijn chemo dat ik dacht... Nou ja, dat was ook nog nadat mijn vader en mijn oma dus waren overleden. Dat ik dacht, ik heb toch wel even wat meer nodig. Hè? Dat kwam allemaal naar boven. Mm-hmm. En ik denk, ik moet hier wat mee. Dus ik had via de ziekenhuispsycholoog een... module, dat was een therapieland, dus dat is zo'n online module.
Mm-hmm.
Waarbij
dat ken ik niet.
Ja, dat zijn verschillende onderwerpen mm-hmm. in therapieland van die online modules. En deze ging dan over wat na de diagnose van kanker. En dan kon je dus ook allerlei informatie met linkjes, werd je dan geleid naar, naar het internet. Waardoor ik dus op die manier bij dat inloophuis Scarabée in Leiden terecht kwam.
Mm-hmm.
En ik had eigenlijk ook nooit van inloophuizen gehoord. Maar dat was echt door die module dat ik daarachter kwam. Dus ik ben eens gaan kijken op hun site. En toen zag ik dat ze mindfulness cursussen gaven.
Mm-hmm.
En dat leek mij sowieso wel wat. En deze was dan ook nog eens vrij goedkoop. Want dat zijn hele dure cursussen normaal. Ja. En... ook ja, dus met mensen die ook met kanker te maken hebben. Dus dat je ook nog onder gelijkgestemden zo'n cursus kunt volgen.
Ja.
Dus dat heb ik daar gedaan. En ze hadden ook een lotgenotencursus voor vrouwen die borstkanker hadden gehad.
Mm-hmm.
En die heb ik ook daar bij hun gedaan. Dat waren 9 bijeenkomsten... En iedere bijeenkomst kreeg je dan informatie over bijvoorbeeld hoe om te gaan met angsten. Hoe om te gaan met de mensen om je heen.
Mm-hmm.
Met opdrachtjes die je dan thuis kon doen. Mindfulness opdrachtjes, meditaties. Maar ook die 4G-schema's.
Mm-hmm.
Van stel, je staat onder de douche. Je bent je aan het wassen en je voelt een knobbeltje. Wat gebeurt er dan? Nou, dan denk je natuurlijk meteen van foute boel.
Ja, ik ga dood.
Ik ga dood.
Ja.
Nou, en dan kan je dus heel gestructureerd dat uitschrijven. Gebeurtenis, ja. Gevoel. Nou ja, zo op die manier. Om dan uiteindelijk weer wat...
Gedrag, gevolg of zo. Wat zijn de 4G's ook alweer? Ik heb dit ook ooit gehad.
Ja, gebeurtenis... Gevoel, gedrag.
Oh jee.
En die vierde.
We zoeken het op.
Ja,
we zetten het in de show notes.
Dit is dus het chemobrein wat af en toe een beetje hapert, hè?
Ja. Oké, dus je hebt daarin lotgenotencontact ervaren, maar ook wel een soort van hulp bij...
Ja, waar je dan tegenaan loopt.
Ja, ja. Dus niet alleen herkenning, maar ook wel echt heel praktische tips... van wat zou je kunnen doen als.
Ja, want je wordt natuurlijk gewoon losgelaten in het wild... hè, als je behandeling voorbij is.
Ja.
En dan, dan loopt iedereen wel tegen soortgelijke klachten aan.
Ja.
En het is heel fijn dat dan dit soort cursussen bestaan...
Ja.
Zodat je dat met elkaar kunt bespreken. Want bespreek je het thuis met... je vrienden of met je familie, dan is het toch anders. Want zij maken niet letterlijk mee wat jij meemaakt,
nee.
Wat jij voelt.
Nee.
En dat is met lotgenoten dus wel.
Ja, want wat levert dat dan precies op, dat lotgenotencontact? Wat maakt het lotgenotencontact anders dan je partner of je beste vriendin? Even los van, die is ook ziek geweest, maar wat is het... extra wat je daar krijgt?
Dat je wat erkenning krijgt voor waar je zelf tegenaan loopt.
Mm-hmm.
Dat je het idee hebt van, dit is wel normaal. Dus dat het overkomt meer mensen. Het is niet dat ik nu iets verkeerd doe of dat. Nou ja, maar een ander loopt er ook tegenaan. Dus dat geeft al een soort van verlichting van...
Ja.
Ik ben niet de enige. En je kunt ook nog elkaar tips geven. Dus iemand zegt, nou, ik heb dit en dat geprobeerd en dat werkte voor mij heel goed. En dan denk ik, oh joh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Zou ik ook eens kunnen proberen.
Oh ja, ja. Ja, het is natuurlijk echt anders wat je zegt als het over erkenning gaat. Dat je het je heel snel begrepen voelt door iemand die ook ziek is geweest. Misschien sneller of beter begrepen dan iemand die dat niet is geweest. En ook met de beste bedoelingen met je mee wil denken en
ja,
met je wil praten. Hè? Want het is geen verwijt naar familie of vrienden die het allemaal niet goed doen. Maar het is gewoon anders.
Ja.
Ja.
Dat ik had het ook zelf nooit kunnen bedenken dat,
nee,
dat ik daar tegenaan zou lopen.
Nee. En waar liep je het allermeeste tegenaan?
Ja, ik had echt het gevoel dat mijn hersenen helemaal niet wilden meewerken.
Mm.
Wat ik ook probeerde, het was, ja, ik kon gewoon heel weinig. En omdat ik me dus niet kon concentreren, maar ook omdat ik heel snel moe was.
Mm-hmm.
Dus ik kon heel weinig doen op een dag. Maar het overviel mij dan ineens, die vermoeidheid.
Ja.
Ik voelde het niet aankomen. En dat maakte me ook dan bang van, wat, dan kan ik niet te ver gaan rijden. Want stel dat het dan in één keer op komt zetten en dan zit ik ergens in lutjebroek en dan moet ik nog naar huis.
Ja, dus het gaf ook een soort onzekerheid mee, bracht het met zich mee.
Ja.
Omdat zo onvoorspelbaar en onzeker daardoor.
Ja, zeker.
Ja. En welke tips heb je dan van lotgenoten gekregen waar je echt wat aan hebt gehad? Misschien kan je daar alvast wat van delen voor mensen die hier naar luisteren.
Nou, wat ik echt heb moeten leren, en ik denk dat heel veel mensen daar ook wel last van hebben, is je gaat ook maar gewoon door in de orde van de dag. Hè? Normaal gesproken voordat je ziek werd. En je denkt dat je dat opnieuw gaat doen als je klaar bent met je behandelingen. En dat is dan toch weer even anders. Dus je moet heel goed bij jezelf gaan voelen. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? En ja, toch ook durven vragen om hulp.
Mm-hmm.
Want dat is ook iets wat ik heb moeten leren. Ik denk, oh, ik doe alles wel zelf. En ja, dat heb ik voorheen altijd een beetje zo gedaan.
Ja.
Dus al die copingstijlen die jij hebt aangeleerd in de loop van je leven, zijn dan toch ineens een valkuil.
Ja, die moet je eigenlijk overboord gooien en nieuwe manieren gaan vinden.
Ja.
En wat zijn dingen, als je het hebt over hulp vragen? Ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen. En tegelijkertijd, waar vraag je dan hulp bij eigenlijk?
Toch wel de praktische dingen.
Mm-hmm.
Ja.
Zoals kinderen van school halen of
dat bijvoorbeeld,
boodschappen doen. Bedoel je dat?
Ja, dus eigenlijk de taken die ik dan zelf heb in huis.
Mm-hmm.
Waarvan ik dan merk van, ja, ik heb natuurlijk 2 jonge kinderen. Ik word wel echt heel brak wakker nu. Dus dan mijn man vragen van, wil jij ze dan even wegbrengen naar school? Dus normaal doe ik dat, maar op dat soort momenten lukte het me gewoon even niet.
Nee.
En dan voelde ik me heel stom om dat te vragen.
Ja, is zo herkenbaar. Want je wil niet tot last zijn of de ander soort extra belasten.
Ja.
Ja. En hoe reageerde jouw man daarop?
Ja, die heeft op die momenten de kinderen gebracht. Dat hij had ook wel de luxe vanuit zijn werk, dat hij veel vanuit huis kon werken. Waardoor hij dan ook vanuit huis, als het nodig was, de kinderen kon halen, brengen.
Ja.
Ja, dus dat is fijn.
Ja. Ja. Dus dat heb je geleerd eigenlijk, meer hulp vragen.
Ja.
Goed zo.
En ik hoop dat ik het niet afleer weer, hè? Want dat is ook
precies
weer.
Ja, nee, het is goed om dat vol te blijven houden. Ik denk dat we sowieso met elkaar, even los van of je kanker hebt gehad of zo, je hoeft het niet altijd maar zelf en alleen te doen. Hulpvraag is sowieso goed, toch?
Ja.
Maar ja.
Als een ander jou om hulp vraagt, dan ben je, blij dat je iets voor een ander kunt doen.
Precies, draai het eens om.
Ja.
Je wil heel graag vaak van betekenis zijn voor anderen. Dus je geeft Mijn zwager heeft dat gezegd heel erg in het begin. Toen ik zei van, oh, ik vind het super moeilijk om hulp te vragen. En ja, eigenlijk te accepteren dat ik dingen nu even niet kan. En toen zei hij, je moet het zo zien dat je ons een cadeau geeft dat we mogen helpen. Zoiets, ik weet niet precies in woorden, maar toen dacht ik echt, ja, dit is...
Dat is wel heel mooi om het zo te horen.
Ja, dat gaf mij wel een soort van extra, stimulans of bevestiging dat het oké is om hulp te vragen. En dat anderen eigenlijk alleen maar blij zijn als ze wat mogen doen voor je.
Ja.
Dus dat is een tip voor iedereen. Vraag hulp.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het voor je omgeving ook wel ongemakkelijk kan zijn. Dat ze niet weten hoe ze je kunnen helpen.
Nee, en dan liefst in praktische zin veel doen. Want dat is heel concreet. Want de rest is zo moeilijk en machteloos voor de omgeving ook.
Ja.
Dat je ze eigenlijk een cadeautje geeft door te zeggen, help, wil jij even iets voor me doen?
Ja.
Ja.
Nou, en ook fijn om gewoon eens even lekker te kunnen spuien bij je vriendinnen.
Ja, dat, ook dat, ja.
Ja, met alles waar je tegenaan loopt. En dan is een luisterend oor is genoeg. Ze hoeven geen oplossingen te bieden. Maar dat je gewoon even je verhaal kwijt kunt, ja. Dat is al genoeg.
Ja, dat is ook fijn. En dat kon je ook bij die lotgenotengroepen, denk ik, doen, toch? Gewoon even spuien en je verhaal kwijt. Of je angst of je frustratie. Of,
ja, zeker. Ja, daar was het helemaal voor bedoeld.
Ja, ja, en dat er dan herkenning is van, oh ja, dat ken ik. Of mee gefrustreerd zijn of mee huilen. Ik kan me voorstellen dat dat heel, heel helend is.
Ja.
Ja. Heb je eigenlijk nog contact met de mensen vanuit die lotgenotengroep? Of is dat zeg maar echt iets wat je in die fase heel erg heeft geholpen en dat laat je dan ook weer los? Of is het iets wat met jou meeloopt?
Nou, ik bedacht me laatst. We hadden wel ons e-mailadres en telefoonnummers bij degene die dat organiseerde. Mm-hmm. Achtergelaten. Maar met het idee van een houden we contact. Alleen, het is ergens misgegaan. Dus dat moet ik er even achteraan. Want dat is wel fijn om dat contact te behouden.
Ja. Ja, ook omdat ik kan me zo voorstellen dat het verschilt zo per fase wat je nodig hebt en ook waar je tegenaan loopt. Als je net de chemo achter de rug hebt, dan zijn misschien de fysieke klachten wat meer aanwezig. Ik noem maar wat. Terwijl een jaar later kan de angst ineens misschien weer veel meer aanwezig zijn. Dus heb je misschien ook weer steeds iets anders nodig? Of kan je iets anders halen bij zo'n lotgenotengroep?
Ja, en die lotgenoten die hadden ook allemaal... bij de ene was het een jaar geleden, bij de andere was het 3 jaar geleden.
Ja, dus je kunt in je ene fase kan je daar herkenning vinden bij die persoon en bij de andere fase weer bij een andere persoon, kan ik me voorstellen in ieder geval.
Ja.
Ja, dus het zou mooi zijn als dat nog wat herhaling heeft. Maar dat is dus gewoon door praktische dingen niet helemaal gebeurd. Maar dat was eigenlijk wel het idee.
Het was wel het idee. Ja. En dat kunnen we ook gewoon nog wel oppakken. Ja.
Ja, ja. Ja. En zijn er verder nog dingen in het inloophuis wat je prettig vond? Of waarom je zou zeggen, nou, ik zou dit echt adviseren aan mensen die kanker hebben? Of hebben gehad?
Nou, het is heel fijn dat er bepaalde momenten zijn waarop je echt kunt inlopen. Hè? Dus je hoeft geen afspraak te maken, maar je komt gewoon langs. Er zijn vrijwilligers, mm-hmm. Er zijn ervaringsdeskundigen. Er is een bibliotheek, allerlei boeken over mm-hmm. kanker. En daar kan je gewoon op met elkaar praten. Of je kunt wat informatie inwinnen. Maar bijvoorbeeld ook zijn er activiteiten. Zoals fotograferen en yoga kan je daar ook doen. En er komt dan af en toe een masseur. Dus je kunt dan ook een massage daar krijgen.
Ja.
Ja. Ja, dus eigenlijk verschillende vragen.
Wat.
Ja, ik had ook op een gegeven moment een vraag over kinderen. Hè? Van hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je daarmee om? En nou, dan waren daar ook weer boeken over. En er waren ook weer, kreeg ik foldertjes mee over eventuele groepsbijeenkomsten, hè, voor kinderen.
Ja.
dat heb ik dan uiteindelijk niet voor mijn kinderen gedaan. Maar goed, het vragen van de informatie.
Ja, en het feit dat het wel had gekund, is al heel wat, toch?
Ja. Ja.
Nou, wat fijn dat het je zo gesteund heeft, eigenlijk, die plek. Want het is toch wel een bijzondere plek voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Die je gewoon niet in je eigen omgeving kunt vinden, denk ik.
Ja.
En het wordt dus helemaal gerund door vrijwilligers. Ja. Vaak ook ervaringsdeskundigen, hè? Dat zie je wel vaak.
Zeker,
ja. Zijn er nog meer dingen die je daarover zou willen vertellen, over het inloophuis?
Nee, ik zou het iedereen kunnen aanraden om het gewoon eens te proberen. Loop eens binnen en kijk of je er iets kunt halen. Want dat zal voor iedereen ook weer anders zijn.
Ja, want ik ben dus nooit naar binnen gelopen. Ik denk dat ik het in deze fase misschien best zou kunnen doen. Maar in het begin zal ik eerlijk zeggen dat ik een beetje bang was voor wie ik daar allemaal zou ontmoeten. Want daar lopen natuurlijk ook mensen rond die bijvoorbeeld alleen nog maar palliatief behandeld worden.
Klopt.
En te horen hebben gekregen dat ze niet meer gaan genezen. En dat er ook groepen zijn voor mensen die alleen maar palliatief behandeld worden. Of hun partners. En ook voor hun kinderen. En in het begin had ik daar echt geen behoefte aan om daar überhaupt mee bezig te zijn. Om die angst die ik zelf had aan te wakkeren, als het ware.
Ja, nee, dat snap ik
dus
goed.
Dus ik had een soort vermijding daarom. Nu kan ik daar veel rustiger naar kijken. Maar in het begin was dat heel groot. En wilde ik het ook helemaal niet daarover hebben.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Heb je dat zelf meegemaakt? Of ja, wordt daar rekening mee gehouden, als het ware? Want je kan het aan de buitenkant niet aan niemand zien.
Nee, je krijgt wel ook echt een intake als je mee wil doen met zo'n cursus. Waarbij je dan helemaal wordt besproken met jou van waar loop je tegenaan. En wat verwacht je dan ook van de cursus? En wat wil je absoluut niet?
Mm-hmm.
Dus dan bedenken zij met jou samen of het dan ook echt wel wat voor je is.
Oké. Okay. En of wat voor je is, zo'n groep bedoel je, of überhaupt daar naar binnen lopen? Dan ben je al binnen natuurlijk.
Ja, precies. Nee, dan ben je al binnen. Maar dan, dat is natuurlijk gewoon je eigen keuze of je daar naar binnen wil lopen om daar te zitten met anderen die die ook even een luisterend oor nodig hebben. Mm-hmm. Of dat je, om ervaringen te delen. Maar dat heb ik zelf dus ook nooit gedaan. Ik heb echt alleen maar voor die cursussen ben ik daar dan geweest.
Oké, ja.
En dan kreeg ik wel dus een intake voor die cursussen met wat, waar sta je nu, hè? En wat wil je hier uithalen? En waar loop je tegenaan?
Ja.
Om ook echt te kijken van, is het verstandig dat je dit
precies
nu al doet?
Dus moment. Je komt niet zomaar een groep binnenlopen waarvan ineens iedereen gaat delen, ook ik ga dood. Terwijl je net zelf misschien genezen bent. Of dus nu zeggen ze die termen niet meer. Maar daar wordt rekening mee gehouden, dat wil ik maar zeggen.
Nou, zeker. Ja, toen ik de mindfulness cursus deed, toen kregen we bij de eerste bijeenkomst een voorstelrondje. Dan kon je kort vertellen over jezelf.
Mm-hmm.
En dat was dan ook echt het enige wat we zouden bespreken over kanker. Verder was het iedereen's eigen journey.
Ja.
En zouden we elkaar niet dus bang gaan maken met inhoudelijke verhalen.
Oké. Okay. Oh, dat werd echt expliciet benoemd.
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Maar dat is bij zo'n lotgenotengroep wel anders.
Ja.
Maar daar zaten dan geen.
Maar dan heb je dus al die intakes en zo al gehad. Dus dan weet je al een beetje waar je instapt, als het ware, toch?
Ja.
Ja. Ja. Oké. los van dit inloophuis ben jij ook op een soort retraite gegaan.
Ja.
En zei je dat je gaat er helemaal van stralen.
Ja, dat is toch iets moois dat zoiets bestaat.
Ja, ja. En daar wilde je ook graag wat over vertellen. Over wat dat jou heeft gebracht en heeft opgeleverd. Want dat is eigenlijk ook lotgenotencontact, hè?
Ja, ja. Ja, het was dan ook een lotgenotencursus, maar dan net even in een andere vorm gegoten.
Ja.
We zijn dan met een groep van 6 vrouwen die kanker hebben gehad naar Fuerteventura gegaan.
Mm-hmm.
En nou, daar was een heel programma voor ons opgesteld. Iedere ochtend yoga of pilates en dan een workshop waarbij onderwerp rouw en verlies werd besproken.
Mm-hmm.
Maar ook visualisatiemeditaties hebben we gedaan en een stiltewandeling waarbij dan de vraag was van wat is goed voor jou? Dus dan ging je 40 minuten lang langs de kust lopen alleen en dan met de vraag wat is goed voor mij? Nou, dat was een hele fijne ervaring, vond ik. Er was in de week dat we daar waren ook nog ruimte om dan zelf een keer een excursie te doen. We hadden een kok aan huis, die ging lekker gezond voor ons koken.
Wauw, super deluxe.
Een zwembad in de tuin. Wow. Ja, dat was heerlijk.
Een soort vakantieweekje eigenlijk. Maar ja, dan met een soort extra diepe laag.
Precies, ja. Ja. Dus gewoon eventjes uit de situatie van wat je gewend bent thuis.
Ja, van alle dag, ja.
Ja, stappen en dan een week lang met gelijkgestemden. Ontspannen, je laten verwennen. Maar ook dus echt de workshops om wat verdieping te vinden. Mm-hmm. En lotgenotencontact.
Ja. Ja. En wat heeft het je opgeleverd? Wat heb je nodig? Als je dat wil delen.
Ja, wat heb ik nodig? Nou, ik heb het vooral nodig dat ik echt goed bij mezelf aanvoel van wat wil ik? Wat is goed voor mij? Ik had bij die oefening dat ik dacht, dat is wel iets wat ik heel weinig doe. Gewoon echt bij mezelf voelen, dit wil ik. Want je bent zo gewend op, ja, je hebt een gezin en je werkt. En nou ja, je bent toch eigenlijk heel erg voor anderen aan het leven en aan het denken.
Mm-hmm.
En aan het doen waarvan jij denkt dat het goed is voor anderen. En dan vergeet je jezelf.
Ja.
Ja, en in zo'n weekje weg word je helemaal op jezelf geworpen. En dan pas voel je, dit heb ik nodig en dit zou ik wel leuk vinden om weer op te pakken. Dus eigenlijk heb ik weer teruggedacht naar een soort van 10 jaar terug, hè, wat ik toen allemaal deed. Dus voordat ik kinderen had, waar ik toen ontspannen van werd en gelukkig van werd. En ik denk, ik moet dan toch wel kleine stapjes gaan zetten als ik terugkom om toch weer een beetje dat op te kunnen pakken.
En wat voor dingen zijn dat dan?
Ik vind het heel fijn om 's avonds bijvoorbeeld op het strand te wandelen. Nou ja, met kleine kinderen die dan 's avonds naar bed moeten, heb ik dat al een hele tijd niet meer gedaan.
Mm-hmm.
En dat wil ik dan thuis wel nu met dit mooie weer. En dan 's avonds is het dan licht.
Ja, prachtig wandelen natuurlijk.
Ja, ja, dan echt even je hoofd leegmaken.
Ja.
Dus dat wil ik oppakken. En nou, dan moet ik nog even kijken of dat past in het schema. Maar ik deed aan salsa dansen.
Mm.
En ja, die muziek is natuurlijk hartstikke vrolijk.
Ja.
En dan ben je en aan het sporten en je hebt vrolijke muziek.
Ja.
En je leert een leuke dans.
Ja.
Dan denk ik, als dat ergens past in het schema, dan zou ik dat toch ook wel weer willen oppakken.
Ja, make it fit, zou ik zeggen, in je schema.
Ja. Ja, alleen mijn valkuil is dus dat ik dan heel veel dingen bedenk wat goed voor mij zou zijn. En dat ik denk, dat gaat niet allemaal.
Niet allemaal, nee.
Nee. Dus ik heb het wel ergens opgeschreven van, dit zou leuk zijn, dit zou leuk zijn, dit. Maar stap voor stap.
Stap voor stap, ja.
Ja,
en ding voor ding, zeg maar.
Ja.
En doe het samen. Ik Het gaat ook over ruimte innemen eigenlijk, hè, voor jezelf.
Ja.
In je eigen privéomgeving. Dat je eigenlijk hardop zegt, ik heb deze ruimte even nodig. En dat zijn heel veel mensen. En als ik het zo inschat, jij en ik ook niet helemaal gewend. Je bent vaak in ten dienste van iemand anders en niet zozeer van jezelf.
Ja.
Maar ik heb daar ook met mijn man wel eens gesprekken over. En hij zegt ook steeds van, maar zeg het gewoon. Dan regelen we dat wel. Maar als jij dat niet zegt, ja, dan gebeurt het ook niet. Maar als jij zegt, joh, ik zou heel graag willen salsa dansen. Nou, dan gaan we daar toch samen naar kijken hoe we dat in het schema kunnen passen. Dan hoef je niet zelf eerst allemaal dingen voor te verschuiven. Ik kan er ook gewoon in meedenken. Maar alleen al dat gesprek voeren, namelijk, hey, ik zou het leuk vinden om dit of dit te doen, dat is al ruimte innemen. En dat is zo'n ding voor veel mensen.
Ja.
Voor mij, maar...
Ja, nee, voor mij ook. Ja,
ik, als ik het zo inschat, voor jou ook.
Ja.
Dus ook een tippie voor de mensen thuis. Ga het gesprek aan en betrek anderen bij. Van, ik zou dit graag willen, maar... Dat is eigenlijk ook een hulpvraag, hè? Van, ik zou dit eigenlijk graag willen, maar ik ben zo druk en ik weet niet zo goed hoe. Dan hoef je dat ook niet alleen te doen om dat te regelen.
Ja, een ander kan met je meedenken daarin.
Ja. Ja, en willen ook echt wel graag met je meedenken. Dat weet ik echt zeker. Kijk, tenzij je nu 7 dagen per week elke avond weg moet, zodat hij altijd de kinderen in zijn eentje naar bed moet brengen, dan zegt hij misschien, mooi. Maar we hebben het over 1 keer per week of zo, weet je. Dat is echt wat te regelen. Ja.
Ja. Nou, en ik ben ook yoga gaan doen.
Ja.
Op de maandagavond. Dus dat was net zo voordat je werkweek is net begonnen.
Ja.
En dat is ook heerlijk.
Ja, ja.
Gewoon yoga nidra, lekker rustig.
Oh, lekker. Ja. Val je dan niet in slaap?
Nee. Daar is heel wat voor nodig hoor, om mij in slaap te krijgen.
Oh, zullen we het even daarover hebben?
Ja, dat was al een dingetje voordat ik ziek werd, mijn hele leven lang. Maar dat is er niet beter op geworden.
Oh, dat is balen. Nee, want die tamoxifen die doet ook een leuke duit in het zakje als het gaat over slecht slapen. Bij veel mensen in ieder geval. Bij mij ook. Ja.
Ja, dat is mij niet opgevallen. Maar dat is misschien omdat ik al een slechte slaper van mezelf ben.
Dan is het niet zo'n heel groot verschil met hoe het was. Maar het zal misschien sowieso niet helpen.
Nee, met de chemo. En dan vooral die dexamethason die je dan erbij krijgt.
Ja. Dat is gewoon zo'n soort speed wat je krijgt.
Ja.
Je gewoon echt te stuiteren in je bed met een hartslag van 180.
Ja, terwijl je je wel kip lekker voelt. Dus dat was wel fijn. Nou, ik voelde me dan wel echt even één dag
goed. Maar ook een beetje opgefokt of zo. Een soort van...
Opgejaagd, hè?
Ja. En honger. Oh, wat kreeg ik honger van die dexamethason. Ja, ik wilde alleen maar eten daarvan.
Oh,
had jij dat niet?
Nee, dat had ik niet.
Jij hebt ook dexamethason tijdens de paclitaxel gehad dan?
Ja.
Oh ja. Ik moest dat volgens mij alleen de eerste paar keer en daarna hoefde dat niet meer. Hoef ik alleen maar Tafagiel te slikken tegen de allergische reactie.
Ja, die heb ik inderdaad ook gehad.
En daar werd ik heel sloom. Ja, moe. Ik heb zelfs 1 keer gehad dat de chemo niet doorging, terwijl ik al in het ziekenhuis was. En dan had ik al die Tafagiel genomen, want dat moest ik dan thuis al nemen. En dat ik dacht, oh, het is eigenlijk wel lekker dat die chemo nu niet doorgaat. Want dan heb ik gewoon een soort extra weekje. Een soort vrij voelde dat, als een soort vakantieweekje.
Ja.
En toen was ik alsnog dus super moe. En dat ik dacht, hoe kan het nou? Ik heb helemaal geen chemo gehad. En toen zeiden ze in het ziekenhuis ook, ja, meestal word je van die chemo niet eens zo moe. Mm-hmm. Maar van die Tafagiel.
Ja.
Omdat het een anti-allergiemedicijn is, waar je vaker wel wat suffer van kan worden.
Ja, bizar, ja, dat had ik ook wel echt. Want dan had ik 's ochtends die chemo. En dan was ik 's middags helemaal niks meer waard.
Nee.
En de volgende dag was ik helemaal hyper van de dexamethason. Ja. Want dat werkt dan de dag erna.
Ja.
Ja.
Ja, wat een pillen hebben we moeten slikken. Jeetje, ja.
Nou, echt.
Hey, zijn er nog dingen die je graag zou willen delen? Of die je mee zou willen geven aan de luisteraar?
Ja, wat ik graag zou willen meegeven is, denk echt goed aan jezelf. Ja.
Ga voelen.
Ga voelen, ja.
En hoe doe je dat?
Heel veel tijd ervoor nemen.
Ja.
Heel veel ruimte voor jezelf. Want je bent geneigd om een to-do-lijst af te werken op een dag.
Mm-hmm.
Maar neem ook echt even de tijd om niks te doen. Ga gewoon een beetje voor je uit staan of ga wandelen zonder naar een luisterboek te luisteren of naar muziek. Maar om echt even te voelen en na te denken en bij jezelf te komen.
Mooi. En heb je nog een specifieke tip voor mij?
Nou, ik begreep dat jij weer je werk langzaam wil gaan oppakken.
Mm-hmm. Doe het langzaam. Niet.
Nee, doe het langzaam. Want de valkuil is, je wil gewoon heel graag.
Ja.
Maar je gaat jezelf teleurstellen omdat je zo graag wil. En het wil misschien niet meteen lukken. Neem ook daarin de tijd en de ruimte om echt kleine stapjes te nemen, zodat je niet een grote stap neemt en dan weer twee grote stappen achteruit hoeft te nemen, maar
andersom, twee stappen vooruit en dan één stap achteruit is beter.
Ja,
ja.
Kleine stapjes.
Oké. Ik neem het mee. Ik doe mijn best. En ik ga starten met revalidatie. En daar gaat dit ook heel erg over. Van hoe ga je het gewoon langzaam opbouwen. Want ik kan het zelf niet zo goed. En ik ben heel blij dat ik daar hulp bij krijg. Dus.
Ja, dat is heel mooi dat je dat gaat doen.
Ja. Nou, dank je wel. Dan denk ik dat we wel richting afronding gaan.
Jij ook bedankt.
Ja, ik wil je echt bedanken voor je verhaal. En ik wens je het allerbeste toe voor de komende periode.
Dankjewel. En jij ook.
Doe het rustig aan. En we houden vast contact.
Ja.
Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstcast. Liefs, Helene.